Gemeente, wij gaan vanavond stilstaan bij zondag 30 van de catechismus. Het is de derde keer en de laatste keer dat de onderwijzer stilstaat bij het heilige avondmaal. Ja, ik zal niet zeggen dat die nou de meest interessante zondag is over de paapse mis. Ik hoop dat u het nog niet moe bent over het avondmaal na te denken. In ieder geval onze vaderen, de tijd van de reformatie, de opstellers van de catechismes, die vonden het wel zo belangrijk dat ze er uitgebreid bij stilstonden. De sacramenten zijn geen aanhangsels, bijkomstigheden. Nee, de sacramenten horen er volledig bij. De ware kerk, hoe kan je nou weten dat je in een ware kerk zit? Dat heeft te maken met de bediening van het woord, maar ook met de sacramenten. Waar het woord recht verkondigd wordt en de sacramenten zuiver bediend worden. Ook toen ik lang geleden bevestigd ben als dominee, als predikant, als dienaar van het goddelijke woord, komt er in het formulier voor de bevestiging van predikanten deze zin voor, dat toebetrouwd wordt de verkondiging van het goddelijke woord en de aanklevende bediening van de sacramenten. Aanklevend, het hoort er onlosmakelijk bij, is eraan verbonden aan de verkondiging van het woord. Nou, vandaar in de catechismus 2 zondagen over de doop en 3 over het avondmaal. Tekenen ten goede. Niet zoals Rome zegt, kanalen waar Gods zegen doorstroomt, automatisch krijgen dan die genade, maar tekenen ten goede. Mag je vragen om een teken aan de Heere God? Nou, er zijn er al 2 die God al geeft, sowieso, dat is de doop en het avondmaal. Doe aan mij een teken ten goede, een teken ten goede. Ik zit boven de preek, de verbondsdis en de paapse mis. De verbondsdis en de paapse mis. 3 gedachten. De eerste, avondmaal strijd. Vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heeren en de paapse mis? Avondmaal strijd. De tweede, avondmaal troost. Vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Wie mogen er aangaan? Nou, dan worden de 3 kenmerken genoemd. Avondmaal troost. En ten derde, avondmaal tucht. Vraag en antwoord 82. Zal men ook diegene tot het avondmaal laten komen die zich in belijdenis en leven ongeloven en goddeloos gedragen? Nee, die mogen niet aan. Dat is avondmaalstucht. Ik zet het boven de preek, de verbondsdis en de paapse mis. We letten ten eerste op de avondmaalstrijd, tweede avondmaalstroost en ten derde avondmaalstucht. Nou, we beginnen bij vraag en antwoord 80 over die paapse mis. Ja, wat moet je daar nou mee? Dat speelt eigenlijk helemaal niets meer voor ons. Wat hebben wij nou met Roomse mensen te maken? Eigenlijk weinig. Je hebt wel een Roomse kerk hier in de buurt, dat wel. Zo, bij de kruising daar, bij de Schrevelsweg, Randweg. Daar staat nog zo'n Rooms-Katholieke kerk. Maar ja, daar heb je eigenlijk weinig mee te maken. Ja. Misschien als de pastoor eens zou vragen, zeg Van Kampen, zou je een keer bij ons kunnen komen preken? Ik zou gaan. Maar wel met een protestantse preek. Wel. Maar ja, dat ligt niet in de lijn van de waarschijnlijkheden. Hoe staat dat met die Roomse mis? Nou, ik ga nu eerst wat vertellen over de achtergrond. In de eerste uitgave van de catechismus, 1563, kwam deze vraag en dit antwoord niet voor. In de tweede uitgave wel, de vraag, kort antwoord, en in de derde uitgave van de catechismus is het antwoord nog eens uitgebreid. En dat heeft te maken met het concilie van Trente. Als je een beetje de kerkgeschiedenis nog geen herinnering hebt, de concilie van Trente, hè, dat waren de bisschoppen, dat waren de Rooms-Katholieken, die kwamen bij elkaar, die staken de koppen bij elkaar om de leer van de reformatie, ja, te veroordelen. Ieder die gelooft dat hij uit genade zalig wordt door het geloof alleen, die zij vervloekt. En zo zei het concilie van Trent, het Roomse besluiten op dat concilie, die zeiden dus, ieder die het misoffer niet erkent als zoenoffer, anathema sit, die zij vervloekt. En dan moet u bedenken dat dat concilie in 1563 afgelopen was. Net achter de rug. En die Roomse mensen die vervloekten niet alleen de leer van de reformatie, maar ook die mensen van de reformatie. Die zetten ze op de brandstapel. En naar aanleiding van die vervloekingen die het concilie had uitgesproken, komt dan in de derde uitgave van de catechismus, komt dan, ja, de reformatorische versie. Wij vervloeken geen mensen, maar we vloeken wel die vervloekte afgoderij van dat misoffer. U moet goed bedenken dat hier de onderwijzer een verschil maakt tussen mensen en leer. Ook Luther deed dat. Luther schreef een keer een brief aan paus Leo. Die paus had hem in de ban gedaan. Trouwens, in datzelfde jaar stierf die paus. Ook heel opmerkelijk. Maar goed, Luther die schreef een keer een brief aan paus Leo. Zei: beste Leo, als mens wil ik je even, als mens zien. Als mens, dan wil ik je eren. Maar als paus ben je voor mij niets anders dan de antichrist. Zie je dat hij verschil maakt tussen de mens en de leer. En zo is het hier ook. Wat zegt nou eigenlijk die paafse mis? Nou, drie dingen in het antwoord. Drie geschilpunten tussen Rome en de reformatie. Eerste is de verzoening. Tweede punt is de gemeenschap. En het derde punt van verschil is de aanbidding van Christus. Laten we eens kijken wat er nou staat. Het begint heel positief, het antwoord. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat we volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Wat een mooie zin. Dat is in één prachtige, glansrijke zin het avondmaal. Het wijst ons dus op de betekenis die volkomen vergeving. Ziet u staan dat wij volkomen vergeving, perfecte vergeving hebben. Volkomen, helemaal, niet half, maar helemaal. Geen volkomen geloof, maar volkomen vergeving. Dat woordje volkomen hoort niet bij ons geloof, maar zijn vergeving. En dan wordt er gesproken over van al onze zonden. Niet van heel veel, niet van 99%, maar alle mijne zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Tot een volkomen verzoening klinkt er bij het avondmaal van al onze zonden. En dan wordt er ook nog eens in die zin gewezen op de grond daarvan. Door de enige offerande van Jezus Christus. Niet mijn geloof, maar dat unieke, dat enige, dat unieke offer, dat is het grond, de grond en het fundament van waarop ik zalig word en mijn zonde vergeven wordt. Dat is de vaste grond van mijn behoud, het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus. En dan staat er zo in die eerste zin, het avondmaal betuigt dat. Niet betoogt dat, maar betuigt dat. Dat wil zeggen, met nadruk en met zekerheid verkondigen, met klem en met accent verkondigen. Dat nou alleen dat verzoenen, de sterven van de Heer Jezus, mij volkomen vergeving van al mijn zonden geeft. En dat mogen we elke zondag in het avondmaal vieren. Dat woordje vieren vind ik mooi, dat doen we gemeenschappelijk, met de feesthoudende menigte, gemeenschappelijk, feestelijk. En dan mogen we gedenken dat de herstelde gemeenschap met God nou te danken is aan het lijden en sterven van zijn Zoon. Dat mogen we vreugdevol vieren. Wat is nou het verschil? Dan gaat het verder. Nou, het eerste verschil, zei ik u, dat heeft te maken met de verzoening. Want de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben. Tenzij dat Christus dagelijks voor hen door de misoffers, door de mispriesters geofferd worden. Het verschil is dat wij zeggen, eens en voor altijd is dat gedaan. Op die goede vrijdag, op die heuvel daar ginds, op die ene dag, door dat ene offer, is alles volbracht. In ene keer. Er staat in de Bijbel, en ik zal de zonde van mijn volk op één dag wegnemen. Goede vrijdag. En maar door dat misoffer, ja, dagelijks moet dat herhaald worden. Verandert dat lichaam, dat brood en die wijn in het lichaam en bloed, dat wordt weer geofferd dagelijks. Onbloedig wordt dat herhaald. Nee, zegt de reformatie, wij herhalen niet dat offer, maar wij herdenken dat offer. En wij herbeleven dat offer, alsof we er met ons hart en onze gedachten zelf bij staan, bij dat kruis. Maar we doen dat niet over. Dat wordt niet herhaald, het wordt wel herbeleefd. en herdacht. Nou, dat is het eerste waar de reformatie te pijlen tegen gericht heeft. Volbracht. Er hoeft niks aangevuld te worden. Nee, die Romeinen die gaan terug naar het Oude Testament. Zoals je in het Oude Testament ook veel offers moest brengen. Veel dieren worden geslacht. Eindeloos herhaald. De Heer Jezus, zijn offer is meer dan het offer van de bokken en de lammeren in het Oude Testament. Wij mogen dat niet verlagen alsof dat telkens weer herhaald moet worden. De Hebreeënbrief zegt dat heel duidelijk. Eens voor altijd. Dat is volbracht. Niet terug naar de schaduw van het Oude Testament, maar het licht van het Nieuwe Testament. Niet terug naar de vraagtekens van het Oude Testament, maar de uitroeptekens van het Nieuwe Testament. Nou goed. Rome. Nou ga ik dat natuurlijk naar ons toepassen. Want ja, wat heb je er nou aan om dat te weten? Daar kan ik een heel betoog over houden, 3 kwartier. Dan zeg je, professor Verhulen zei, je moet uitkijken als je preekt, dat het geen schoeie hagel is die over de koeien heen gaat. Geen schot hagel, een hele betoog van een preek en ik schiet over u heen. Sorry voor de benaming koeien, maar dat is niet voor mij. Je schiet overheen en zegt, ja, maar dat draagt mij niet. Dat is een interessant lesje kerkgeschiedenis. Daarom probeer ik het naar u toe en naar ons toe te halen. En dan denk ik, gemeente, dat het Romeinse zuurdeesem er bij u en bij mij nog steeds in zit. Luther zei dat ook al, de paap, die monnik, die blijft in mijn hart zitten, ook nadat hij tot bekering gekomen was. Ik denk dat we er dit van kunnen leren. Alleen het offer van de Heer Jezus kan Gods heilig oog behagen. En nou zijn er altijd mensen geweest, zeker ook in onze gereformeerde gezindheid, en ze zijn ook in onze kerk een enkeling. Ja, die eigenlijk toch, als het nou gaat om, ben je nou echt bekeerd? Nou, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? En dan zijn er toch nog te veel mensen die zeggen tegen zichzelf of tegen hun kinderen. Ja, je moet er eigenlijk van jouw kant maar zoveel mogelijk aan doen. Hey, wij kunnen onszelf niet bekeren, dat kunnen we niet. God moet het doen. Maar je moet de middelen maar gebruiken, jongen. Gebruik je middel maar. En doe maar elke dag bidden. En doe maar elke dag je Bijbeltje lezen. En je mag er veel om vragen. En zorg dat je elke keer in de kerk bent, want dan kan het gebeuren dat God je grijpt. En probeer ook een beetje naar het woord, naar de 10 geboden te leven. En als wij nou de weg der middelen gebruiken, het mocht God behagen over te komen. Het is niet genoeg. Maar als jij nou alles doet en dan kan God misschien dat hij overkomt. En als je dan wat ouder geworden bent en je bent nog niet bekeerd, hè. En er zijn er mensen, ik heb ze ontmoet in mijn pastoraat, die zeggen dan van, ja dominee, ik moet eigenlijk nog meer bidden, hè. Mag ik nog meer bidden? Ik ben nog te werelds. En ik moet nog meer Bijbel lezen. En ik zou eigenlijk, ja, nog vaker naar de kerk moeten, omdat ik naar de kerk moet luisteren. En weet je, dat is allemaal roms. Goede werken. En dat avondmaal, ja, dat is eigenlijk niet voor mij, want ik voel me nog te werelds. Ik zou eigenlijk iets beter moeten zijn als ik nou wat beter ben. Wat meer godvruchtiger. En wat meer zou voelen. Want het gaat toch zo. Dat bent u toch met me eens. Het gaat toch zomaar niet. En ik zeg u vanavond dat dit eigenlijk ten diepste allemaal rooms. Al die deugden. Beleefde deugden. Zijn toch eigenlijk blinkende zonden. God kan niks van ons gebruiken. Wij hoeven God niet te bewegen met onze beweegoffertje om barmhartig te zijn, want hij is het al. En ik heb er al zo vaak om gevraagd en nog is het niet gebeurd. God kan niks van mij gebruiken, daarom hoef ik ook niks te hebben. Geen offertje boven het offer. Herkent u dat, gemeen? Ik herken dat in mijn eigen leven, zeker in de week van voorbereiding op het avondmaal. Dat je toch, het is goed om daarmee bezig te zijn. Zeker. Hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer zegen en vrucht de Heere geeft. Maar het is geen grond. He, om je op te knappen, om je wat op te lappen voor de Heere God. Om dan toch geschikt, om je geschikt te maken, om dan toch aan te gaan. Dat is geen grond. Het Romeinse zuurdeesem. Ja, maar je kan het toch zomaar niet pakken. Weet je wat God zegt? Al die offers van u. Ik walg ervan. Ik heb één offer en daar heb ik behagen in. En dat is het offer van mijn lam. En ben je nou met mijn lam tevreden? Dat is één. Dat is alles. En wat zegt u dan? Ben je nou met Gods lam tevreden? Dat lam dat uitgestald staat daar in de tekenen van brood en wijn. En als je dan nog zegt ja maar en je zegt niet ja Heer. Dan ben je roomser dan u dacht. Trouwens zijn er veel meer dingen hoor. De Roomse kerk. Roomse Judese. Als u denkt, even een nadenker. Als je denkt dat genade een hebben is, een bezitten. Dat is Rooms. Als je denkt dat de onzekerheid toch het eigenlijke is. En dat je pas zekerheid hebt dat je vergeving van zonde hebt. Als er iets heel bijzonders moet gebeuren. Dat is Rooms. God houdt er geen bijzondere kinderen op na. Er is er maar één bijzonder voor God. En dat is zijn eigen zoon. In wie hij al zijn welbehagen heeft. Bijzondere kinderen van God zijn er niet. Wat moet er nou voor bijzonders aan te vertellen zijn? Niks. Er is er maar één bijzonder. Ja. Weet je wat Rooms is? In onze gezinten dan, hè? Stel je voor dat je nou voor het eerst aan de avondmaal gaat. Ja, en dan krijg je bezoek van de dominee. Dat is goed hoor. Of van een wijkouderling. Dat is heel goed. Dat moet hier ook gebeuren. Dat moet gebeuren. En maar weet je, als het nou gebeurt, hè, dan kan het op twee manieren. Dat kan als meeleven. Ja, joh, hoe ben je nou aan tafel gegaan? Laat me er eens in delen, opdat we samen ons kunnen verheugen in de Here. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, nou vertel je bekeringsweg maar eens. Vertel het maar eens. En dan heb je het hele relaas verteld, hè, en dan hoor je aan het eind, dan hoor je de dominee, de ouderling zeggen, ja maar... Sorry, ik kan het niet van u overnemen. Ik kan het niet van u overnemen. En dat is Rooms. Vroeger hè, moesten de mensen biechten. Dan zaten ze in het hokje. En dan bepaalde de priester met zijn biechtboek hoeveel, of het nou aan de maat was of niet. En als het dan goed was of genoeg was, nou ja, dan werd er overeenkomstig een straf werd er bepaald. Het was niet volgens het boekje. Rooms. Een goede bestaander heeft een half woord nodig. Wat dacht u van die bindende uitspraak in 1931? Om dominees en ambtsdragers te binden, dat is Rooms. Jongen, ik dacht toch niet dat het zo dichtbij kwam vanavond. Ja, het zit erin hoor, in ons hart. Weet je, wat dacht je van die... Ja, dat hoor je ook wel eens, hè. Tenminste, dat heb ik gehoord. In de loop van die tijd dat ik dienaar van het goddelijke woord mag zijn. Wat dacht u van zo'n uitspraak als, ja dominee, echte bekeerde dominees. Volgens mij zijn die er bijna niet meer. Echte bekeerde dominees. Die nou door God tot God bekeerd zijn. Zijn die er eigenlijk nog wel? Zijn die er eigenlijk al sinds 2004? Die enkeling die er is, de PKN, ik weet het eigenlijk niet, maar die enkeling die er nog is... En die ene, dat is uw favoriet. En wat die zegt, en wat die geschreven heeft, en wat die, daar gaat u voor. Daar volgt u blindelings. He, dat volk van God, dat je dat blindelings volgt, wat er vroeger was. He, dan maken we van die bekeerde dominees, daar maken we kleine pausjes van. He, en dat ware volk van God, daar maken we dan onze protestantse heiligen van. En als die mensen dan overleden zijn, dan komt er een boekje uit van het wonderlijkste wonder of zo. Of van het schoonste sieraad, of van het krachtigste wapen. Ruikt u? Maar kijk uit voor heilige verering, dat is Rooms. Of wat dacht u van die zin van, ja bidden, dat kan je eigenlijk niet. En bijbellezen moet je mee uitkijken, want dan ga je zo je eigen gedachten. Als je bijbellezen, je hebt onderwijs nodig en dat moet je eigenlijk door een dominee of door een ouderling laten doen. Want als je zelfstandig de Bijbel gaat lezen, ja dan kom je soms misschien toch in evangelische vaarwateren terecht. Of in remonstrantse vaarwateren, dat is gevaarlijk. Dat is allemaal Rooms. Nou, tweede punt. Verschil van gemeenschap. Er staat in het antwoord. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is. Aan de rechterhand van God zijn Vader. Hier wordt de Heilige Geest genoemd die ons gemeenschap met Christus geeft. Niet aan die uiterlijke tekenen van brood en wijn, daar moeten we niet aan blijven hangen. Maar onze harten, sursum corda, opwaarts heffen naar God, naar Hem die in de hemel zit. En zo door de Heilige Geest met Hem die in de hemel is, gemeenschap mogen hebben. We hangen niet aan de tekenen, we hangen aan Hem. Nou, bij Rome was het zo dat Christus lichamelijk aanwezig was in die tekenen van brood en wijn. Hè? De Heer Jezus werd omlaag gehaald in dat stukje, in die ouwel. En in die kelk. Maar in de reformatie wordt het zo dat Christus niet omlaag wordt, maar onze harten worden omhoog getrokken naar Hem waar die nu is, in de hemel. Nou, en dan derde, daar wil ik ook nog even stilstaan, dat is dat aanbidden. Ziet u dat we aanbidden staan? Even kijken hoor. En daar in de hemel van ons wil aangebeden worden. En dan staat dat ook even verder. Even kijken. Tenzij dat Christus nog dagelijks voor ons van de mis priesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. En daarom ook daarin moet aangebeden worden. Dat wordt je aanbidding. Daar heb ik eens over nagedacht. Nee, niet de aanbidding van brood en wijn zoals dat in Rome zo is. Maar wel de aanbidding van Hem die eens hing aan het kruis. En die nu heerst op de troon. Ook dat heeft alles met avondmaal vieren te maken. Die eens de man van smarten was en nu de Heer der heerlijkheid. Het kruis is leeg, geen crucifix. En de troon is bezet aan de rechterhand van de Vader. Op grond van zijn voorspraak is er nu vrijspraak. Ik aanbid Hem die nu in de hemel zit en ik verwacht Hem uit de hemel terug totdat Hij komt. Aanbidding. Nou, bij Rome doen ze dat anders. Daar knielen ze voor de hostie enzovoort. Nee, brood en wijn veranderen niet, maar dat woord en geest veranderen mijn hart, zeggen de reformatoren. En gemeente, ik wil daar even op doorgaan, op dat woordje aanbidden. Want ik denk dat we hier een hartslagader te pakken hebben. Wat we ook kunnen zeggen van de Roomse kerk, hè? Wat we ook kunnen zeggen en wat we ook tegen kunnen hebben op hun visie op het avondmaal. Eén term heeft mij altijd gefascineerd en dat is de term eucharistie. De eucharistie, zo spreken de Rooms, hè, over de eucharistie. Maar dat is een Bijbels woord. Eucharistie, dat betekent letterlijk, dat komt in de Bijbel voor in 1 Korinthe 10 vers 16, waar gesproken wordt over de drinkbeker der dankzegging. Eucharistie betekent dankzegging, lofzegging, zegening. En die eucharistie dus, die dankzegging, die lofzegging, dat is het hart van het heilig avondmaal vieren in de eredienst. Dat is het hart, dat is de kern. De aanbidding, de dankzegging, de lofzegging aan Hem. Er staat in het Oude Testament ergens een prachtige tekst in Deuteronomium staat. En gij zult eten en gij zult u verheugen voor het aangezicht des Heren. Zo heeft God het bedoeld. U weet in het Oude Testament dat het paascha, het bloed van het lammetje, dat gegeten, het bloed wat aan de deurpost is, het paascha, dat is een beeld van het avondmaal. En ik lees in het Oude Testament hoe Hiskia het paascha weer instelt. En ook daar lezen wij dat er offers worden gebracht. En zij loofden de Heere, de God van hun vaderen. Ze loofden hen. Letterlijk staat er in het woord halleluja. Ze loofden God de Heer. Er klonken halleluja's naar de God hun vaderen op. Dat is de kern van het avondmaal. Gods volk looft de Heere voor wat Hij aan zijn volk heeft gedaan. En wie Hij is. En wat Hij aan verlossing teweeg heeft gebracht. Dat zijn we. Nou, we zijn niet kwijt. Dat mag ik niet zeggen. Maar weet je, het staat bij ons op de achtergrond. Die aanbidding, die lofzegging, die halleluja's. Het is karig, vind ik. Als ik aan de gemiddelde avondmaalganger zou vragen, waarom ga je nou het avondmaal? Dan hoor je heel vaak, ja, om je geloof te versterken, dominee. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het is nummer 2 of nummer 3. De kern van het avondmaal is dat ik ga naar het avondmaal ga om de Heere te loven. Vanwege de heerlijke verlossing die Hij teweeg heeft gebracht, God in Christus tot stand heeft gebracht. En als u daarover nadenkt, dan moet u daarmee instemmen. Dan moet u daarmee instemmen. He, want wie kan nou eten en drinken tot gedachtenis aan de Heere Jezus en zijn werk, zonder hem van harte, met je hart en met je lippen, daarvoor te loven en te prijzen wie hij is, wat hij deed. Toch? Wie kan zijn dood gedenken, wie kan zijn dood verkondigen, zonder hem ervoor te aanbidden, dat hij die levensvorst voor ons de dood inging. Dat hij zijn lichaam liet verbreken. Dat hij zijn leven tot in de dood gaf. En dat hij zijn bloed liet wegstromen voor mij. Wie kan geestelijk eten en drinken? Wie kan drinken van het bloed dat voor velen vergoten is? Tot vergeving van zonden. Zonder hem te prijzen voor de gave van dat verzoendende bloed. Ik denk dat dat straks het werk in de hemel is. Daar zijn geen kerkbanken meer in de hemel. Daar zitten ze of op tronen of ze liggen op de grond, plat op de grond. Om het lam te aanbidden dat daar in het midden staat als geslacht. Je ziet de tekenen, die wond in zijn keel nog. En ze vallen op hun gezichten en ze aanbidden hem. En ze kussen zijn voeten. En ze wuiven met die palmtakken. Ze wuiven hem toe, die hen gekocht heeft met zijn bloed. Met die hoge prijs van zijn bloed. Dat is aanbidden, dat is aanbidden. En dat mogen we hier op aarde, althans dat is de kern, dat is het hoogtepunt van het avondmaal. Dat mogen we hier op aarde alvast doen met Gods volk dat samenkomt. Tot gedachtenis aan het geslachte lam. Dus niet zozeer de versterking van het geloof, dat hoort er ook wel bij, maar dat moet eigenlijk niet op de voorgrond staan. Dat komt er wel in mee. Maar de verheerlijking van God in Christus. Ik ben geconcentreerd niet op mijzelf, maar op hem. Christus in het centrum. En het gaat er niet om wat ik ervaar, maar wat hij heeft gedaan. Mijn gedachte en mijn genegenheid gaat naar mijn geliefde heiland uit. God aanbidden die mij gezegend heeft. Ik ga niet naar het avondmaal om gezegend te worden. Maar ik ga naar het avondmaal om hem te danken omdat hij me gezegend heeft. Heb je er wel eens over nagedacht, gemeente? Waarom ga je nou naar het avondmaal? Ja, om wat te ontvangen. Om wat te ontvangen, om versterking te ontvangen, verkwikking, zegen te ontvangen. Nee, ja, ook wel. Goed, ook wel. Maar ik ga vooral naar het avondmaal ten diepste. Niet alleen om iets te ontvangen, maar de Heere ook iets te brengen. Iets te geven. Dat God iets van mij ontvangt. Wat dan? Aanbidding, hulde, lof en prijs. Daarom vind ik Psalm 116 altijd zo mooi. Dat geef ik nog eens een keer op rondom het avondmaal. Wat staat daar? God heb ik lief. En dan? Ik doe u gewillig offeranden van lof en dank. En wat staat er dan nog verder? Ik zal u namen dank. Ik zal u al mijn gelofte brengen. En ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom. En aan u opgeven als dank voor wat u voor mij hebt gedaan. Offers van lof, mijn God. Ik zal u eeuwig loven. Dat is wat ik wil brengen. Omdat u het hebt gedaan. En dat mag ik ontvangen. Snapt u wat ik bedoel? En dat is de gemeente die God voor ogen heeft. Aanbiddend gezelschap. Lofzingend. Dat brood breekt. En met blijdschap God looft. Ik heb eens zitten kijken naar al die kleine letters die eronder staan. Allemaal verwijsteksten, hè. Er staat bijvoorbeeld ook bij Johannes 4. De Vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en waarheid. En waar is er een gelegener plek waar we de Heere meer kunnen aanbidden dan aan die tafel? Het zit bij ons een beetje strak in het pak. Hè? Maar eigenlijk, soms zou ik wel eens willen zeggen, als ik het niet om te organiseren, dat kan je allemaal niet organiseren. Maar soms zou ik best wel eens een keer willen zeggen van... Als je nou eens vol van bent, je zit daar in die tafel, mensen, dan gaan we zingen, psalmen of zoveel. Laten we nou eens al even gaan staan, Zingen voor... Moet je dan de volgende keer ook weer gaan staan? Nee, dat is niet te organiseren. Maar zomaar, hè, bij de, als, dat nou, als je er nou eens vol van bent. Als je er nou eens vol van bent. Die aanbidding. Soms zou je wel willen knielen. Soms zou je willen jubelen. Als het in je hart is. Aanbidden. Goed. Waarom heb ik openbaring 17 gelezen? Openbaring 17, dat heeft te maken met de valse kerk in de toekomst. En als het nou gaat over die hele paapse mis, dat Roomse gebeuren. Ja, bij ons speelt dat nu niet meer zo. Maar ik geloof wel, gemeente, als ik het woord goed begrepen heb. Op grond van het profetische woord, dat straks in de eindtijd, vlak voor de wederkomst. Dat er straks een valse kerk zal ontstaan. Ik zeg niet of die uit de PKN komt, dat zeg ik natuurlijk nog lang niet. Nee, dat zeg ik niet, maar die valse kerk zal wel de kenmerken hebben van de Roomse kerk van weleer. Het is heel opvallend dat die vrouw zit, we hebben het gelezen, die vrouw, die hoer, niet een reine maagd, dat is de ware kerk, de maagd, die uitziet naar de wettige echtgenoot, de bruidegom. Maar de hoer, dat is de valse kerk, die de wettige man verlaat en die zich afgeeft met de wereld. Een hoer, en die hoer die zit op het beest, op een grote politieke macht. En in de eindtijd zal er dus een conglomeraat, een soort wereldraad van kerken, ik weet niet precies hoe ik moet zeggen, en dat onder grote invloed van de Roomse kerk zijn, die dan één grote, afvallige, godsdienstige, christelijke macht zal zijn. En dat is die vrouw. En dan lees ik van die vrouw, u hebt het meegelezen, die vrouw is gekleed in purper. Dat is de kleur van de bisschopgewaden. En scharlaken, het kardinaalsrood. En goud, edelstenen, de pracht en praal die haast elke kathedraal heeft. Ze is dronken van het bloed van de heiligen. Dan denk ik aan de brandstapels in het verleden. En dat zal in de toekomst weer zo zijn. En de zeven koppen, dat zijn de zeven heuvels. Rome, ziet u dat het daar over Rome ook gaat? Even heel vlug. En ze heeft een beker in de hand, die vrouw, die hoer, gemengd met godslastering, met gruwelen. En dat zie je ook in die Roomse kerk, dat die gruwelen erin zitten. Dat de paus wordt genoemd Heilige Vader, dat is de meest verheven naam voor God. En zo laat de paus zich aanspreken. En als het gaat over het fundament van de kerk, een mens, en over heiligen en Maria vereer, enzovoort, enzovoort. Goed, ik ga naar vraag 81. Heilige avondmaal strijd, daar heb ik het over gehad. Strijd met Rome. Dan gaat het in 81, voor wie is het avondmaal ingesteld? Dat is ook strijd. Niet zozeer uitwendig, maar inwendig. Is het nou wel voor mij? Is het nou wel voor mij? En dan zien we in antwoord 81, dat laat ik voor de rest liggen, want ik kom er nog een keer op terug. Maar je ziet heel kort in antwoord 81, dat het dan een verklaring geeft, voor wie is dat dan? En dan worden er drie vereisten genoemd. Die zichzelf mishagen, die nochtans op de Heer Jezus vertrouwen en die hun leven willen beteren. Gaat er met de voorbereiding, wat avondmaal ga ik over deze vraag verder met u spreken. Maar er wordt ook gewezen, daar wil ik op wijzen, op de hypocrieten. Maar de hypocrieten, dat is dus een vermaning, en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Ziet u dat onze Vader ook daarop wijzen? Er kunnen dus ook aan de tafel hypocrieten zijn, huichelaars, waar de buitenkant niet overeenstemt met de binnenkant, schijnheiligen, mensen zonder bruiloftskleed, hypocrieten en die zich niet van ware harten met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Het lastige met hypocrieten is dat je het aan de buitenkant niet ziet. Buitenkant is in orde, leren en leven is in orde, alleen het hart is niet in orde. En over het hart oordeelt de kerk niet. Dus die kunnen zo aangaan en ja, die kunnen zo aangaan. Terwijl je toch geen vernieuwd hart hebt, ja, want wij kunnen niet in het hart kijken. Ik kan heel moeilijk zeggen, ik kan het van jou niet overnemen. Als jouw levenswandel en jouw praat en jouw daad goed is, dan moet ik als kerkenraad zeggen van, u bent welkom, want er is niks op u aan te merken. En dan kan ik niet zeggen, ja, ik kan het niet van u overnemen, want er is geen overname. Nee, over het hart oordeelt de mens niet. Nou, 81 gaat het over voor wie het wel is, die toegelaten worden. En dan 82, en daar wil ik tenslotte mee eindigen, voor wie het nou niet is. Dan gaat het over de tucht, de discipline, het censura morum. Dat is eigenlijk een heel ingrijpende vraag in antwoord 82. Dat zijn we niet meer zo gewend om te horen. Maar dit is bijbels. Wat staat er eigenlijk dan? Nou dit. Zal men ook diegene tot het avondmaal laten toelaten die zich met hun belijdenis en met hun levenswandel als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Als je je nou gewoon als een openlijke goddeloze en ongelovige gedraagt. Nou, dan moet de kerkraad zeggen, voor u is de tafel gesloten. Voor u is de tafel gesloten. Dus er moet niet alleen zelftucht zijn, zelfonderzoek in de week van voorbereiding, maar er is ook zoiets als een gemeente, een kerkelijke tucht. Nou, als ik dan dit zo eens even tot me door laat dringen, zondag 30, dan zie je dat de catechismus voor ieder een woord heeft. Het waarschuwt in zondag 30 tegen Rooms bijgeloof, vraag 80. Het waarschuwt in 81 tegen schijngeloof, ook al kunnen we daar niks aan doen. En in vraag en antwoord 82 waarschuwt het tegen ongeloof. Bijgeloof, schijngeloof, ongeloof. Dus kan de toegang tot de tafel voor lidmaten gesloten worden? Ja. Wanneer? Nou, de christelijke kerk, bijzonder de kerkraad, die moet waken over de zuiverheid, de heiligheid van Gods huis. Dat zijn we zo kwijt. Er staat over een belijdenis en een leven. Leer en leven, belijdenis en wandel, praat en daad, getuigenis en gedrag. Als een leer openlijk ongoddelijk is, als er van de schrift wordt aan toegedaan wordt of afgedaan wordt, ketters. Als de schrift wordt verdraaid, dan op een gegeven moment, en dat wordt openlijk verkondigd in de Maranatenkerk, dan heeft de ouderling, dominee ouderling, een taak om bezoek te komen en u daarvoor te vermanen, te waarschuwen. Maar ook het leven staat in hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Als je in de praktijk van je leven voor ieder zichtbaar leeft alsof je zonder God bent en toch in de kerk zit. Het avondmaalsformulier waarschuwt daar ook tegen. Een ergerlijk leven, en dan worden er genoemd mensen die Gods naam misbruiken. Als je vloekt, ja, dan hoor je niet aan die tafel. Moet niet doen. Al je 10 keer belijdenis gedaan, dan mag je zelf niet aan. Als je vloekt. Als je Gods woord veracht, is de tafel voor je gesloten. Als je weigert gezag te aanvaarden, weigert je te onderwerpen aan ouderlijk gezag of aan ambtelijk gezag, ja, dan moet je niet aan die tafel gaan zitten. Als je makkelijk je woord breekt, oneerlijk bent. Als je een bedrijf hebt en je hebt bijvoorbeeld fraude gepleegd. En dat is openbaar, ja, dan moet je niet aan die tafel. Dat moet je niet doen, dat mag niet. Als je je huwelijk moedwillig in gevaar brengt van jezelf, je eigen huwelijk of het huwelijk van een ander. Dan is de tafel gesloten. Als je steelt, als je je aan verslavingen overgeeft, als je huiselijk geweld pleegt. Calvijn zegt dat, hè? Die had elke donderdag in Genève, die had een hoop te doen daar. Elke donderdag in Genève werd er censuur ad morem gehouden. En dan lees je nog wel eens dat er dronken mannen waren die hun vrouwen sloegen. Zag je weer een vrouw met een blauwe oog in de kerk? Ja, maar die man die werd wel onder censuur gezet. Je mag niet aan tafel maar. Openlijk. En dronkenschap, ja, je mag er niet aan. Of hoekenrente, toverij, wat dan ook. Ja. En dat is heel wat. Dat is heel gewichtig hoor. Dat doe je niet zomaar. Want als je zegt u mag niet aangaan, dan zeg je ook de hemel is voor u gesloten. Er is voor u geen plaats. Zolang u zich niet bekeert van deze zonde. U wordt van de tafel teruggehouden. Tucht is ernstig, moeilijk ook. Dan kan je nooit als dominee, ook als kerkraad, dan kan je nooit met een hoogmoedig hart. He, daar gaat een verootmoediging aan vooraf, een zachtmoedigheid. Maar het moet gebeuren. Ambtsdragers mogen niet oordelen, toch? Jawel, jawel, jawel. Heb je de Bijbel nog nooit goed gelezen? Er staat in de Bijbel, oordeelt hen die binnen zijn. Dat wil zeggen u. En ik trouwens ook. Oordeelt hen die binnen zijn. Met andere woorden, wij mogen worden beoordeeld aan de hand van ons Bijbelse leven en onze Bijbelse levenspraktijk. Oordeelt hen die binnen zijn. De Heere heeft aan zijn kerk, dat staat er ook, totdat zij betering van hun leven betonen, omdat de sleutelen van het hemelrijk hen zijn toevertrouwd. Ziet u daar staan, die sleutelen van het hemelrijk? He, aan de ambten zijn de sleutels verbonden. En met die sleutels, dan kan je mensen toelaten, maar je kan ook mensen uitsluiten. Ouderlingen zijn poortwachters. En als je nou ziet dat het ware gelovigen zijn, kan je dat zien? Ja, dat kan je zien. Dat kan je zien en horen. Dat kan je zien aan hun goed getuigenis en aan hun christelijke levenswandel. Op grond van die vruchten kan je concluderen dat je met een ware gelovige te maken hebt. Dan gaat de poort open. De poort wordt opengezet voor zwakgelovigen, maar wordt gesloten voor ongelovigen. Als het gaat over de tafel. De kerk is een open huis. Ja, helemaal mee eens. Maar de tafel is geen open tafel. Dat is geen open tafel. Er gaat een deur open en er gaat ook een deur dicht. En dat leer ik uit zondag, vraag 82. Ja. En als je dat nou niet doet, als je nou geen tucht toepast, als je nou als poortwachter, als je nou slordig bent, weet je wat er dan staat? Dat is het laatste hoor. Nee, je mag ze dus niet toelaten, die openlijke ongelovige en goddeloze mensen. Want, staat er, alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Als je dus alles maar laat gaan naar die tafel, en er is meer geen tucht meer, er is geen censuur meer, en er is geen opzicht en toezicht meer, geen discipline meer, dan staat er, dan wordt het verbond Gods ontheiligd. Die reine tafel wordt ontwijd. Het verbond van God wordt geprofaneerd, profaan gemaakt. En Gods toorn komt over de hele gemeente, staat er. Dat is wat. Het verbond wordt ontwijd. Het is bedoeld voor de kinderen van God, niet voor de vijanden van God. Die horen daar niet. Sancta sanctis, het heilige is voor de heiligen. En als je je niet heilig bent of gedraagt, dan moet er sanctie op je worden toegepast. Dat leren onze vaderen. Er wordt verwezen in deze vraag naar Psalm 50 vers 16. Waar de Heere tegen de goddelozen zegt, wat neem je mijn verbond in je mond? Wat doe je met dat stuk brood in je mond? Hoe durf je, goddeloze, die niet met me leeft en die met mijn wetten geen rekening houdt? Anders komt er een smet over de gemeente. Het verbond wordt ontheiligd. God is een heilig God, het is een huis, het is een heilig huis. En die tafel is een heilige tafel. En dan staat er ook nog, zo wordt Gods toren over de ganse gemeente ontstoken. Het is als over zo'n openbare onheilige, die de weg van de godsgeboden bewust verlaat. En dat weet de gemeente. Als daar niet geen tucht op wordt toegepast, dan wordt niet alleen die onheilige getroffen, maar de hele gemeente wordt er onder getroffen. Gods toorn komt dan op een hele gemeente te rusten. Kan dat? Ja, gemeente, dat kan. Dan ervaar je bij de avondmaalsgang en de avondmaalszondag geen zegen meer. Geen zegen meer. Dan rust er Gods goedkeuring niet meer op, maar dan voel je iets van Gods ongenoegen. Zijn toorn op de gemeente. Gods mishagen. Zo was het bij Achan in het Oude Testament. Achan. En wat zag je bij Achan? Gods toorn rust op heel Israël. Er was een ban in het leger. En die moest eerst worden weggedaan. Zo was het misschien nog een duidelijker voorbeeld in de tijd van Korinthe. In Korinthe was er iemand die leefde met de vrouw van zijn vader. Bloedschande. En er waren mensen die dronken aan de tafel gingen. En toen kwam er een ban in het leger. Gods toorn, Gods ongenoegen rustte in die gemeente. Wat gebeurde? Er werden veel mensen ziek. En veel mensen werden zwak en veel mensen ontsliepen. En Paulus zegt, dat heeft nou te maken met de manier waarop jullie avondmaal vieren. Opmerkelijke tekst. Je ziet dan dat de kracht gaat wijken, de geestelijke kracht. Israël die wilde na dat gebeuren met Achan, die wilde Ai gaan verslaan. Maar ze werden zelf, ze leden de nederlaag. Dan gaat de kerk verliezen lijden. Dan gaat de gemeente, de geestelijke kracht gaat wijken. De heerlijkheid van God gaat vertrekken. En daar mogen we beducht voor zijn. Als je geen zegen meer ervaart in de gemeente. Als er geen zegen meer valt in de avondmaalsdiensten. Dan is er een ban in de Maranatha-kerk. Daar ben ik altijd bang voor. Ik zeg niet dat dat zo is. De laatste keer dat we heiligavondmaal vierden, die keer daarvoor, heb ik zegen mogen ervaren. En meerdere van u, geprezen zij Gods naam. Maar laten we uitkijken dat die band niet in het leger komt. Dat kan zomaar gebeuren. Tucht is nodig, anders krijg je te maken met Gods toorn. En verliezen we kracht. En lijden we nederlagen. En vertrekt de heerlijkheid Gods. We zijn dus verplicht allereerst acht te geven op onszelf. En vervolgens op de kudde, op elkaar. Naar het bevel van Christus. Dus samenvattend, gemeente. Als er een huichelaar aangaat, een geveinsde, buitenkant en nooit de binnenkant is kapot. De binnenkant is niet goed, verkeerd. Als er een huichelaar aan de tafel gaat, ja, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daar kunnen we niks aan doen. Als ambten. Maar als er een openlijke, wat er staat, een ongelovige en een goddeloze aangaat. Ja, dan kan de hele gemeente onder het oordeel Gods komen. En dat behoede de Heer. Tucht. Terechtwijzing. Terugwijzen. Soms ook. Die tafelwachten staan daar niet voor niks. Hoe dat nou in de praktijk allemaal goed moet en gaat, dat is vers 2. Maar het principe is dit. Dat de ouderlingen wacht houden, poortwachters zijn. Maar er staat, laatste zin, totdat zij betering van hun leven bewijzen. De tucht is nooit een afschrikmiddel van, nou dan gaan we dat weer lekker toepassen. Nee. Tucht heeft als doel niet wering, maar werving. Tucht heeft als doel dat een ander dat gaat inzien. Dat gaat breken met zijn zondige praat en zijn zondige daad. En alsnog de weg weer mag hervinden. De doel is tot betering van het leven. Totdat zij betering van hun leven niet beloven, maar bewijzen. Bewijzen. Niet alleen zeggen, maar ook laten zien. Nou, als je dat nou zo allemaal gehoord hebt, gemeente. De eerste helft van de preek over dat Roomse zuurdeesem toch weer dichterbij dan je dacht. En nou de tweede helft van de preek over die tucht en het toelaten. En als je dan zo eens voor jezelf eens de slotsom opmaakt. Ja, die openlijke goddeloze en die ongelovige in leer en leven. Nee, daar voel ik me eigenlijk niet zo voor aangesproken. Dan zou ik hier niet zitten. Maar weet je, die hypocriet. Maar die hypocrieten die zich niet met een waar hart tot God bekeren. Die hypocriet, ben ik dat nou? Ben ik dat nou dat mijn buitenkant niet overeenstemming is met mijn binnenkant? Ben ik nou eigenlijk zo'n huichelaar? Mooi zeggen op de preekstoel. Mooi naar buiten toe, maar binnenshuis. Het is zo erg als je kinderen tegen je zeggen. Dat lijkt me zo erg, hè? Zeggen, mijn vader was dominee. Papa was werknemer van God, maar hij was geen kind van God. Hij was in dienst van God. Maar hij was geen kind van God. Huichelaar. Ben ik het, Heer? Ben ik dat nou? Ben ik dat nou? Niet met mijn ware hart tot u bekeerd. Steeds weer, hè, gemeente, ben ik het, Heer? Hé, die vraag heb ik meer gehoord. Ook rond het avondmaal. Ook van de discipelen. O, gelukkig. Ze waren er ook bang voor. Ben ik het, Heer? En steeds weer, als het gaat over het avondmaal. Dan leg ik mijn hele wandel voor de Heere bloot. En steeds meer krijg ik persoonlijk dat reinigende bloed van de Heere Jezus nodig. Dat gelukkig voor velen vergroot is. En de verwondering wordt steeds groter. Als hij zijn tafel aanricht. En als hij me nodigt. En als hij het zegt. Eet vrienden. Van het brood dat verzadigt. En van de wijn van mijn liefde. En wordt dronken van vreugde. En dan echo ik, en dan antwoord ik, en dan zeg ik, en dan zing ik. Mijn hart springt in mij op, o Heer, wanneer ik met uw scharen verschijn voor uw altaren. En u, met offergave, Heer. Amen.